Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die den hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De gemeente wordt verzocht te zingen van Psalm 89, tweede vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling, die steeds mijn oog bewaakt. Ik heb aan mijn knecht, aan mijn uitverkoren, aan David in mijn gunst, met een eed gezworen. Ik zal van kind, tot aan het eind der dagen, uw zaad bevestigen en uw rijkstroon schragen. Tweede vers van Psalm 89. Der Apostelen, het 8e hoofdstuk, de versen 26 tot en met 40. Handelingen 8, vers 26 tot en met 40, en vooraf de geloofsbelijdenis waarna gezongen wordt van Psalm 2, vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Handelingen 8, te beginnen bij vers 26. En een engel des Heren sprak tot Filippus, zeggende: sta op en ga heen tegen het zuiden, op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. En hij stond op en ging heen, en zie een moorman, een kamerling, en een machtig heer van Candace, de koningin der Mooren, die overal haar schat was, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem, en hij keerde weer en zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. En de geest zei tot Filippus: ga toe en voeg u bij deze wagen. En Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zei: verstaat gij ook hetgeen gij leest? En hij zei: hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? En hij bad Filippus dat hij zou opkomen en bij hem zitten. En de plaats der schriftuur die hij las was deze: hij is gelijk een schaap ter slachting geleid, en gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert, alzo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen, want zijn leven wordt van de aarde weggenomen? En de kamerling antwoordde Filippus en zei: ik bid u, van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf of van iemand anders? En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alzo zij overweg reisden, kwamen ze aan een zeker water. En de kamerling zei: zie daar, water, wat verhindert mij gedoopt te worden? En Filippus zei: indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordende zeide: ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. En hij gebood de wagen stil te houden, en zij daalden beiden af in het water, zo Filippus als de kamerling, en hij doopte hem. En toen zij uit het water waren opgekomen, nam de geest des Heren Filippus weg, en de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Maar Filippus werd gevonden te Azoten. En het land doorgaande verkondigde hij het evangelie in alle steden, totdat hij te Caesarea kwam. Tot zover de schriftlezing.
Wij zingen tot voortzetting van 68 het 15e vers. Schuilt met uw stem het wild gediert, dat in het riet zo weelderig tiert, de stier- en kalverbende. Het volk dat stukken zilver geeft en dus zich onderworpen heeft, maar loert op ons ellende. Gewis, wij zien hen reeds berooid en het oorlogzuchtig volk verstrooid. Gezanten zullen naderen. Egypte zal met Moreland tot God verheffen, hart en hand, den God van onze vaderen. 15 van 68. Kunt u vinden in het u voorgelezen gedeelte Handelingen 8. En daarvan vers 30. Handelingen 8 vers 30. Maar we lezen en Filippus liep toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen en zeide: verstaat gij ook hetgeen gij leest? Het gaat dus over de kamerlingen uit Moreland. Drie gedachten: ten eerste de reis die hij maakte, ten tweede het woord dat hem trof, ten derde de blijdschap die hem vervulde. Dus drie gedachten bij de kamerling uit Moreland. De reis die hij maakte, het woord dat hem trof en de blijdschap die hem vervulde. In 27 begint het met en zie, en hij stond op en ging heen, en zie, een moorman, een kamerling en een machtig heer van Kandazee, de koningin der Mooren, die overal haar schat was, dus de penningen, welke was gekomen om aan te bidden te Jeruzalem. En zie, dus Lucas, de schrijver van de handelingen, wil de aandacht vestigen op deze omstandigheden. Wat is er dan te zien in de nabijheid van Jeruzalem? Nou, dat schijnt een prachtige, voorname wagen te rijden, een koninklijke koets. En die komt uit Ethiopië, het moorenland. Hoewel het Ethiopië van toen, het moorenland, een beetje anders gelegen was dan het huidige. Maar goed, Ethiopië, moorenland. En op die wagen een moorman, een kamerling. Dat was iemand die dus bij de koningin der Mooren een belangrijke functie had, een hoogwaardigheidsbekleder, zeg maar een minister van Financiën. Een machtig heer van Kandazee, zo werd de koningin der Mooren genoemd, Kandazee. Dat is een bepaalde functie, aanduiding, zoals bij de Egyptenaren de koning Farao genoemd werd. De koningin van Kandazee. Maar wat is vooral opmerkelijk om te zien, daar in de nabijheid van Jeruzalem? Het is iemand uit Afrika. En dan in de buurt van Jeruzalem. Wat is vooral opmerkelijk, gemeente, die moet tot bekering komen. En wat nog meer, ja, er loopt ook een dienstknecht des Heren op die weg van Jeruzalem naar Gaza, naar de kust toe. Dat is Filippus. En dat is iemand die zijn werkterrein eigenlijk heeft in Samaria. Hij was geroepen om in Samaria het woord uit te brengen. Dat staat ergens aan het begin van hoofdstuk 8. Dus de Heere die heeft hem nu nodig als een middel om die moorman wat onderwijs te geven. Op het eerste gezicht, dan zou je misschien zeggen, nou dat is toevallig, hè? Die kamerling die komt net uit Jeruzalem en Filippus die is geplaatst op die weg van Jeruzalem naar Gaza. En die twee ontmoeten elkaar. Wij weten natuurlijk dat het niet toevallig is. Het is in Gods voorzienig bestel dat het gebeurt. En al onze ontmoetingen in Gods voorzienig bestel, dat is niet toevallig. Dus die geest des Heren heeft die moorman aangedreven om die lange reis te maken naar Jeruzalem vanuit zijn vaderland. De staat om aan te bidden. Natuurlijk niet alleen om te bidden, maar het gebed is een heel belangrijk onderdeel. Dus hier wordt een deel genoemd, een belangrijk deel, het geheel wordt natuurlijk bedoeld. Dus om de godsdienst in Jeruzalem te bedrijven, waarvan het gebed een belangrijk onderdeel is. Maar we lezen dat hij Jeruzalem heeft verlaten. We lezen eigenlijk niks bijzonders van zijn verblijf in Jeruzalem. Daar zouden we wel wat van willen weten, maar hij heeft Jeruzalem al verlaten. En Filippus, wel nu de engel heeft gesproken in 26 tot Filippus. Sta op en ga heen tegen het zuiden op de weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, welke woest is. Nou, dat is dus de leiding des Heren, dat die twee elkaar daar ontmoeten. Want voor die moorman is aangebroken het wel aangename jaar des Heren. Dat gebeurt hier. Wij zeggen het wel eens, hè, aan het begin van een nieuw jaar, dat het mocht zijn, ach Heren, het wel aangename jaar des Heren. Dat u werkt voor het eerst of opnieuw. Maar dat gebeurt hier. Als het aan de Satan lag, werd er nooit een bekeerd. Als het aan de mensen lag, ook niet. Maar gemeente, het is het soeverein welbehagen dat er nog zondaren getrokken worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Uit die ruisende kuil en dat modderig slijk. Ze worden getrokken, ze worden gedreven door Gods lieve en onmisbare geest. Dus dan gaan ze sterven aan die oude natuur. De wereld verlaten, de oude natuur doden en in een nieuwe gehoorzaamheid met hem wandelen. Dus de oude mens sterven, de nieuwe mens gaat opstaan. Wat is bekering? Nou, bekering is dus eigenlijk sterven en leven. Dat kun je in twee woorden zeggen, sterven en leven. Dus die oude natuur doden en dan de schreden plaatsen op de weg naar Jeruzalem, de Godstad hierboven. En dat is het werk dat de geest nog steeds doet. Gemeente, dan komt de mens dus ook wel te staan op paden en wegen die hij niet gekend en geweten heeft. En dan vinden er ook ontmoetingen plaats die je nooit gedacht hebt. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. En zijn wegen zijn veel anders dan onze wegen. Want voor die Filippus is het toch wel een beetje onbegrijpelijk dat hij deze weg moet gaan. Dat hij uit Samaria weg moet. Daar heeft hij een mooie gemeente. Dat is een grote gemeente in Samaria. Heeft hij genoeg te doen. En nou moet hij naar zo'n woeste weg. En je zou zeggen, er is ook niemand, een woeste, onbegaanbare weg door het gebergte. Dit is, ja, er liepen verschillende wegen van Jeruzalem naar Gaza, maar dit is die weg die woest was, door het gebergte ging, niet gebaand. Ja, en zo stuurt de Heere. Hij stuurt vaak langs wegen die wij niet eigenlijk niet willen. Dan zeggen we, Heer, moet het nou zo? Maar het is een weg die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza. Kijk, wij willen liever naar het vlees een beetje makkelijker weg. In allerlei opzichten, in de samenleving, in het tijdelijke leven, niet te moeilijk. En je hoeft natuurlijk ook de moeilijkheden niet op te zoeken, maar de Heere leidt alle dingen. En dan gaat het niet altijd zoals je dat zelf wil. Maar de Heere die zegt, ik wil dat je bewandelt de wegen waarvan ik wil dat u die gaan zult. Die zal ik aanwijzen. Nou, dat zijn voor ons vaak moeilijke wegen, onmogelijke wegen. Voor het vlees onbegaanbaar. En dus heb je ook in het tijdelijke leven vaak onbegrepen wegen. Maar ook in het geestelijke wel. Dat je zegt, Heere, moet het nou zo? Dat het menigmaal door het onmogelijke heen gaat. Dus voor Filippus was het toch wel een weg met vragen. Die kamerling die had natuurlijk ook vragen. Anders was hij nooit op pad gegaan vanuit dat verre land naar Jeruzalem. Maar hij had allerlei vragen in zijn hart. Hij zocht naar een oplossing. Dus die kamerling had ook vragen. Naar de wereld had hij in dat moorenland zeg maar alles. Hij had welvaart, beelden. Hij leefde dicht bij, nou ja, aan het hof, zeg maar. En hij had een mooie functie, vooraanstaande positie bij de koningin van Candacee. Maar het kon zijn ziel niet vervullen. Begrijpt u, het bleef zo leeg van binnen. Dus je kunt wel een mooie positie hebben en dat je toch, dat je de, ja, het is niet de begeerte van je hart. Het maakt niet vol, maar het blijft leeg. En toen hij hoorde daar in dat verre land, want daar heeft hij van gehoord, van die God van Israël, toen ontstond in zijn hart en in zijn leven een levend gemis. Een levend gemis. Hoe heeft hij dat gehoord? Ja, dat weten we niet. Maar u weet, de Heere die brengt de mens bij het woord, of het woord bij de mens, maar die twee die worden bij elkaar gebracht. Vaak langs onbegrepen wegen. We weten in ieder geval dat ook in die dagen al de Joden zeer verspreid waren door de wereld heen. Hè, die diaspora, de verspreiding der Joden. Goed, hij is op reis gegaan. Want die vragen vooral, zeg maar op godsdienstig gebied, die bezetten hem. Welke vragen, nou ja, dat ligt voor ons onbekend. Hoe dat lag in zijn hart en hoe dat was. Maar hij is verlegen om wijsheid. En dan gaat hij zoeken. Als je de geschiedenis van Augustinus kent, dan weet u, die zocht ook maar gedurig naar wijsheid. Wat is wijsheid? Wat is waarheid? En die heeft ook overal gezocht, en in de klassieken en in Cicero, en die heeft gezocht in de sekten van de Manicheeën en zo. En nou ja, hij heeft overal gezocht. Maar hij heeft het nergens gevonden, behalve toen de Heere in zijn leven kwam. Toen heeft hij wijsheid en waarheid mogen verkrijgen. Maar die Mormon die was dus ook verlegen om wijsheid en waarheid. En met zijn vragen kon hij bij de koningin niet terecht, die kon hem niet antwoorden. De wijzen van zijn land konden hem ook niet beantwoorden. Hij heeft naar antwoorden gezocht, maar tevergeefs. Tevergeefs. En zo, geliefden, is er ook een volk op aarde dat vaak met vragen rondloopt, met raadsels soms, die verlegen zijn om wijsheid. Ze kunnen dat zelf onmogelijk oplossen. Bij anderen kunnen ze niet terecht en die weten ook geen antwoord erop. En zo kunnen ze bezet zijn, hè? Ik bracht de nachten door met klagen, ik hield, enzovoort. Dus dat je 's nachts bezig bent en tevergeefs. Dus allerlei vragen. Een belangrijke vraag: hoe kom ik rechtvaardig voor God? Hoe zal ik toch verzoend kunnen worden met hem? Een heilig en een rechtvaardig God. En daartegenover een zondaar die van hem is afgeweken. Een zwarte bruid, hoe kan die verenigd worden met die reine bruidegom? Gemeente, te vrezen valt dat vele mensen daar nooit aan toekomen, aan dat soort vragen. Er zijn ook mensen die hebben die vragen heel snel opgelost en die hebben het heel snel gevonden, zonder dat het werkelijk is opgelost. Maar nou, degene die ontdekt worden aan zichzelf, maar ook aan Gods gerechtigheid. Want er is een gerechtigheid die door God geëist wordt. De schuld moet betaald worden. Zijn we aan onze schuld ontdekt? Hebben we de schuldbrief thuis gekregen? En dan die gerechtigheid, God wil dat aan zijn gerechtigheid genoeg geschieden. Dus die wordt geëist door God. We weten, die is verworven door de Zoon van zijn eeuwige liefde. En die wordt ons nog verkondigd, maar die moet wel worden toegepast door de Heilige Geest. Dus het vraagt wel om de toepassing. De vragen naar Gods gerechtigheid, ontdekt te worden daaraan, maar ook aan jezelf. Het kan zo'n verborgen zaak zijn. Dat je als het ware met al je vragen in een doolhof terechtkomt voor het natuurlijke verstand. En een mens probeert altijd eerst zelf de zaken een beetje op een rij te krijgen en op te lossen. Dat loopt op een teleurstelling uit. Nou, die kamerling, die was dus ook vol met vragen en die is op reis gegaan. Nou, dat was een behoorlijke reis. Wekenlang. Door woest gebergte, noem maar op. En het was een moeilijke, onherbergzaam gebied, een gevaarlijke reis. Er was in die dagen ook echt wel moed voor nodig om zo'n reis aan te vangen. Maar hij wist geen weg meer. Het moest wel. Hij wist met al zijn levensraadsels, wist hij geen andere weg. Hij was, zeg maar, vastgelopen. Hij was aan een eind gekomen. Er moet een oplossing komen. En zo is het met een ieder geliefden die leert dat buiten Jezus geen leven is. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Ze zijn niet terstond bij Jezus, want ze lopen eerst met alles vast. Dus de middelen houden op, de wegen houden op, zalig worden onmogelijk aan hun kant. Het is buiten hoop en Christus, ja, is zo'n verborgen persoon voor hen. Dus in het hart van die kamerling is een verlangen ontstaan, een begeerte naar meerdere kennis van de naam des Heren. Je zou kunnen zeggen de begeerte naar een onbekende God, om hem te kennen, om hem te vrezen, met die kinderlijke vrezen, om hem te dienen. Ja. Maar hij wist niet hoe het moest. Vroeger zeiden ze wel eens, het gaat vanzelf, of het gaat helemaal niet. Ja, als de Heer erin meekomt, gaat het. Misschien hebt u dat in sommige opzichten ook wel ervaren. Want de Heer die werkt in Ethiopië niet anders dan in Nederland of waar dan ook. Als de Heilige Geest gaat overtuigen van wie je geworden bent door de zonde voor God, dan wordt het gemis gevoeld dat je uit die gemeenschap gevallen bent. En dan komt er een heimwee naar die gemeenschap. Naar wederkeer in die gemeenschap. God kwijt is alles kwijt. Maar hoe zal ik ooit weer terug kunnen keren, wederkeren in die gemeenschap? Hoe zal ik verzoend kunnen worden met een heilig en een rechtvaardig God, die met de zondaar geen gemeenschap heeft? Ja, dus die moorman op reis, hij zou dat eigenlijk wel zin hebben, zo'n wereldreis voor een moorman. Ik bedoel, het was toch een moorman uit dat vervloekte geslacht van Gam en, ja, er staat in Jeremia 13, zal ook een moorman zijn huid veranderen of een luipaard zijn vlekken? Zo zult gij lieden ook goed kunnen doen die geleerd zijt kwaad te doen. Heeft het eigenlijk wel zin voor die moorman om zo'n lange, moeilijke, gevaarlijke reis te maken? Zo bezien is het een onmogelijke zaak voor hem. Het is iemand die reist door het onmogelijke heen. Maar goed, hij gaat naar Jeruzalem. En dan komt die kamerling daar om aan te bidden in Jeruzalem. Maar, dan lezen we dus vervolgens niets over wat er gebeurd is in Jeruzalem. En dan staat er in 28, en hij keerde weder. En zat op zijn wagen en las de profeet Jesaja. Hij keerde weder. Dus eigenlijk zegt Lucas, de schrijver, in Jeruzalem is er niks gebeurd. En die man die had zoveel verwachting van ja, Jeruzalem en dat hij daar, het is de God van Israël en Jeruzalem en dat speelt natuurlijk een heel belangrijke rol. En daar zal hij die God wel kunnen ontmoeten en in ieder geval erover horen. Hij had er heel veel verwachting van. Hij heeft die reis gemaakt, je kunt het misschien een beetje vergelijken met de koningin van Sheba wel eer. Maar goed, die werd door Salomo ontvangen, die is door dat paleis geleid en nou, die heeft toch heel wat gezien, dat er geen geest meer in haar was en die heeft veel mogen horen en zien. Maar ja, die Mormon, zijn ziel druipt weg in treurigheid en klagen. Nou, zal die wel wat gezien hebben? Hij heeft natuurlijk de tempel gezien, hij heeft de priesters gezien. Die druk bezig waren in en rond die tempel met die offers en al die dingen, dat heeft hij allemaal gezien. Hoewel, denk ik dan, als heiden, als Mormon, zal hij niet zo ver gekomen zijn in die tempel, hè? Want als een heiden mocht je niet zomaar even die tempel binnenkomen. Dus die stond er eigenlijk buiten. Hij stond er buiten, de Mormon. Bovendien, denkt men, was het waarschijnlijk een ontmande. In het Grieks staat er voor kamerling eunuchus. Een eunuch. Een ontmande, iemand die gesneden was. En die mocht naar de wetten van Mozes in de vergadering des Heren beslist niet komen. Dus het was een buitenstaander. Letterlijk, maar ook figuurlijk was die Mormon een buitenstaander. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, hij liep vast op de muur van de wet. Zoals Gods kinderen ook nogal eens vastlopen op de muur van de wet. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Ik kom met die wet niet verder. Maar gemeente, vastlopen op de muur van de wet, dan komt er ook plaats in die weg voor Christus. U weet het einde der wet, dat betekent het doel van de wet is Christus. Goed, dus in Jeruzalem, nou ja, daar heeft hij wel wat ontmoetingen gehad, ongetwijfeld. Maar ja, je kunt veel mensen ontmoeten, je kunt veel bespreken, maar weinig beleving. En het ging die man om de beleving, ja. Dus zijn ziel is heel leeg gebleven. Hij had God niet ontmoet. En dat was toch het doel van zijn reis. Nou ja. En toen ging hij van armoede, ging hij maar weer terug. Hij keerde wederom. Hij zat op die wagen. U ziet hem zitten, moedeloos. Arm. Niks ontvangen. Verslagen. Je zou zeggen een arme man. Voor ons ook een naamloze man. Want ja, een Mormon, maar verder weten we het ook niet hoe die heette. Nou, weten we niet. Maar hij was bij de Heere bekend. Als Moreland zich gaat haasten om God te ontmoeten, gaat de Heere zijn handen uitstrekken. Gebeurt hier ook. Dus de Heere die heeft zich niet onbetuigd gelaten. En dan gaat hij zijn eigen werk ook kronen. Maar langs een bijzondere weg. Tweede gedachte. Het woord dat hem trof. Want nu komt die Filippus in zicht. Weet u wel, die twee die komen bij elkaar. Het staat in 29. En de geest zei tot Filippus, ga toe. En voeg u bij deze wagen. Ze bekende teksten zijn nogal wat dominees die daardoor zich gevoegd hebben bij een bepaalde gemeente, toen ze daarbij bepaald werden. Maar goed, voor Filippus was het, en voeg u bij deze wagen. Ja, dus de wegen van de Mormon en van Filippus gaan elkaar kruisen. Door Gods beleid, hè. Door Gods beleid komen ze samen. U hebt het in uw leven misschien ook meegemaakt. Ja. En welke Filippus is het eigenlijk? Want er zijn er wel een paar die we tegenkomen in Gods woord. Even tussendoor. Filippus, de broer van Herodes. Nou, die is het niet. Een van de discipelen is het ook niet. Maar het is een van de diakenen, van die 7 diakenen, weet u wel, rond Stefanus, die omgekomen is, die gestenigd is geworden. En daar was ook een Filippus bij, en die is het. En die heeft toen van de Heer een nieuw arbeidsveld gekregen, en dat was Samaria. Nou, daar zaten ook niet zoveel reformatorische christenen. Maar daar had hij een uitgebreid arbeidsveld. Daar kon hij zijn woord wel kwijt. En daar predikte hij Christus, staat er, in Samaria. Hij predikte Christus. Maar ja, nu wordt er gezegd, ga toe en voeg u bij deze wagen, de wagen van de Moorman. Die op de heenreis zocht naar de dingen die met de eeuwigheid te maken hebben, die hij in Jeruzalem niet gevonden heeft, op de thuisreis zal hij ze vinden. Dus niet in de godsdienstige drukte van Jeruzalem, maar hij vindt het in Gods woord. Hij vindt het in de stilte, niet door kracht. Nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, vaak in de stilte, gemeente. Bij wijze van spreken niet in de binnenstad van Den Haag, maar in de stilte van de nacht. En dat de Heere wel eens over wil komen. In Jeruzalem heeft hij wel zijn geld goed besteed. Want hij heeft een boekrol aangeschaft, hij zit daar te lezen op die wagen. Hij leest alsof zijn leven ervan afhangt, dat is ook zo. Zijn leven, dat is ook zo. In de nood heeft hij gegrepen naar het woord. Hebt u het ook wel eens gedaan? Heren, ik heb alles verzondigd, verbeurd. Maar is er nog één woordje van uw kant? Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Eén woord. En wat is Gods leiding dan wonderlijk. Dus die kameling die heeft een boekrol kennelijk aangeschaft. Hij leest hardop. Hardop, dat deden ze wel meer in die dagen. Was ook wat makkelijker, want al die woorden in het Hebreeuws en op die boekrol en dat stond allemaal aan elkaar geschreven, meestal zonder spaties, zonder leestekens. Dus dan is het makkelijker om een beetje hardop te lezen, ook voor jezelf. En ja, en wat las hij dan? Jesaja 53. Dat is ook wel bijzonder, dat het nou net Jesaja 53 is. Dat is dat gewichtige, uitnemende hoofdstuk in het Oude Testament. Het evangelie in het Oude Testament. Daar heb je het hart van de zaak. En die boekrol had hij net aangeschaft. Dus, en dat hoofdstuk las hij. Maar waar leest hij dan ook over? Over de overtredingen, over de ongerechtigheden aan de kant van de mens. Want daarvoor is dat lam gekomen. Nou, hij was geen vreemdeling van die ongerechtigheden en van die overtredingen en zo. Daar was hij geen vreemdeling van. Want door Gods geest, gemeente, was deze man, daar mag u van overtuigd zijn, ontdekt aan zijn zonde en zijn schuld. Al kon hij alles niet zo'n goed plaatsje geven. Maar de rust was hem opgezegd. De rust in het Moorenland opgezegd, dat is heel duidelijk. En de trekkende liefde Gods, die heeft hem getrokken naar Jeruzalem. Dus hij weet van de overtreding, van de ongerechtigheid, hij weet van het oordeel, hij weet van de straf, dat leest hij. Hij wist ook wel van het gemis, maar er was ook een onbestemd, maar een verlangen, een begeerte in zijn hart om verzoend te mogen worden. Gemeente, kennen wij dat ook? Dat we met de Moorman het al uitgeroepen hebben Hoe zal ik nou toch met een heilig en een rechtvaardig God kunnen worden verzoend? Is er nog een weg en een middel om die welverdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen? Die moorman heeft het doorleefd. Maar hoe moet het nou verder? Dus die moorman die zit dat te lezen en die vraagt zich af, wie is toch die persoon over wie de profeet schrijft? Of is die dat zelf of een ander of zo? Wat, hoe zit dat? Wie, als een lam is hij ter slachting geleid. Ja, hoe zit dat? En dat blijft voor die moorman dus verborgen. Het was een rol, die werd steeds meer uitgerold als je doorlas. Maar het bleef voor hem eigenlijk een gesloten boek. Ja, hij wist het niet. En dan zou een ander gezegd hebben, man, houd ermee op, want je bent al die lange reis gemaakt en helemaal voor niks in Jeruzalem geweest. En nou die boekrol, die begrijp je ook niet, je wordt er moe van, je wordt er misschien wel een beetje wanhopig van. En toch ging die door met lezen, want het was niet alleen het vlees, niet alleen maar pure nieuwsgierigheid, maar het was zijn hart die uitriep tot de levende God. Dus in de waarneming van zichzelf reed hij op een doodlopende weg en toch maar aanhouden. Een oude leraar zei, de Bijbel lezen en niet verstaan maakt rijp voor een uitlegger. Dan heb je een uitlegger nodig. Een uitlegger. En daar is die plotseling, Filippus. Filippus en de kamerling worden bijeengebracht in 29. En de geest zeide tot Filippus, ga toe en voeg u bij deze wagen. Nou, dan gaat Filippus aan de arbeid. Want het wordt hem nu ook duidelijk, hij moest daar naartoe, maar hij wist niet waarom. Nu wordt het hem duidelijk waarom hij Samaria moest verlaten. Dus er gaat licht op over de weg die hij gaat. Dat hebben we ook wel eens nodig, hè? Ook in het tijdelijke leven, dat er licht over opgaat. Waarom moet ik die weg? Maar ook in het geestelijke leven. Maar zo was het dus bij Filippus. Hij heeft zich gevoegd bij die wagen waarop die man leest het hart van Jesaja. Het hart, jawel, 31. En hij zei, verderop staat het, in 32. En de plaats der schriftuur die hij las, was deze. Hij is gelijk een schaap ter slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor dien die het scheert. Alzo doet hij zijn mond niet open. En Jezus zweeg stil. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. En wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. Nou, dat leest hij, het hart van de zaak, kun je wel zeggen. En wie zal dat nou verstaan? De kanttekening die zegt daarbij, hoewel het woord in zichzelf klaar genoeg is, helder genoeg, zoveel ter zaligheid nodig is, nochtans zijn er enige plaatsen die zwaar zijn, moeilijk, om te verstaan, waartoe verklaring en uitlegging nodig is. Dus ja, een uitlegger, nou dat is Filippus, als geroepen. Hij was ook geroepen, nou, geroepen knecht is eer. Maar die is er, en die gaat recht op de man af, want hij zegt dus, verstaat gij ook hetgeen gij leest? Nou kun je zo'n vraag natuurlijk een beetje uit soort minachting stellen. Van versta je eigenlijk wel wat, begrijp je net wel? Dat je iemand voor dom houdt. Hè? Verstaat ge ook hetgeen gij leest? Nou zo heeft Filippus het ongetwijfeld niet gevraagd. Hij verwijt hem niets. Maar hij vraagt het voorzichtig. Het is een heilzame vraag. Het gaat er ook niet om of hij het met zijn verstand begrijpt, maar met zijn hart. En wat zegt die kamerling dan, 31? Hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? Ik heb uitleg, ik heb onderwijs nodig. Wie is dat schaap en dat lam en zo? Dus hij komt met zijn onkunde voor de dag. Nou, dat is ook al iets, hè. Komen wij graag en vaak met onze onkunde voor de dag. Het is al een voorrecht als een mens eerlijk zijn onkunde beleidt. En dat hij hulp gaat vragen. Wilt u me onderrichten? Maar genade, gemeente, want het is genade, doet vragen om een leidsman. Iemand die je onderricht. Dat gebeurt hier. Och, schonkt ge mij de hulp van uw geest. Ja. Dus, hoe zou ik toch kunnen, zo mij niet iemand onderricht? Want ja, Jesaja 53 is natuurlijk voor ons wel een bekend hoofdstuk. En het is een gewichtig hoofdstuk. En we kennen het zo'n beetje uit ons hoofd. Maar het gaat pas open als het geloofsoog gericht wordt op degene die centraal staat in Jesaja 53. De leidende knecht des Heren. Nou, met alles wat hij beleefd heeft, die Moerman. Hij is nog een vreemdeling van Christus en dien gekruisigd. En hij is aan het einde van zijn denken erover, zijn overdenkingen, zijn overleggingen. Zijn ogen moeten geopend worden. En dan is daar Filippus, een eenvoudige diaken. En die het woord ontvangen heeft. En nu die rijke Moerman gaat vertellen wat hij zelf bij het licht des geestes gezien en gehoord heeft. En zo wordt de rijkdom van het evangelie naar voren gebracht. Wanneer, als de schuld is ingeleefd, ook erkend is, want dat is ook nog een punt, je kunt de schuld inleven, maar een volgende stap moet toch wel zijn de erkenning van de schuld, de belijdenis. Die Moerman is aan een eind gekomen, maar nou ontvangt hij doorboorde oren om te horen wat de geest door middel van Filippus tot hem te zeggen heeft. Waar begint Filippus? Nou, 35, Filippus deed zijn mond open. En beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. Hij begint met, nou ja, zeg maar daar waar de schrift begint. Ja, waar God begint. Waar begint God? In het paradijs, Adam, Eva. Nou, eigenlijk nog eerder, hè. In de nooit begonnen eeuwigheid. Daar ligt het begin, voor zover wij, het is eeuwigheid, maar dan, en dan gaat die Filippus vanuit Jesaja over de man der smarten spreken. Hoe hij al in het paradijs geopenbaard is geworden, verkondigd aan Adam en Eva. De profeten die over hem gesproken hebben, de patriarchen, de offers en de ceremonieën die allemaal heen wezen naar het grote offer dat hij zou brengen. En Filippus zal gezegd hebben over Christus zelf, dat hij daar in de synagoge van Nazareth, toen had hij ook die boekrol van Jesaja. Opmerkelijk, hè? Ook die boekrol van Jesaja 53. En die heeft hij gelezen daar in de synagoge van Nazareth, een wederhoorig kroost. En toen was het dat, en toen was hij klaar, toen heeft hij hem opgerold, neergelegd, toen heeft hij gezegd, heden is deze schrift in uw oren vervuld. Eigenlijk wees hij dus op zichzelf de vervuller van datgene wat in Jesaja 53 staat. Dus Filippus, die heeft op die wagen, moet u zich voorstellen, zittende naast die Moerman, gesproken. Vanuit de nooit begonnen eeuwigheid. Hij heeft over de komst van het lam gesproken. Over zijn dienstknechtelijke gestalte. Dat hij het land is doorgegaan. Goeddoende. Hoe hij onder Pontius Pilatus geweest is. Dat hij gezwegen heeft als een schaap dat stemmeloos is voor zijn scheerders. En Jezus zweeg stil. Dat hij gekruisigd is, begraven, nedergedaald ter helle. Maar dat hij ook is opgestaan. Dat hij ten hemel gevaren is vol van eer. De discipelen zegenend achterlatende. En dat hij nu is aan de rechterhand des vaders. Om voor dat volk bezig te zijn. Dus daar heeft die Filippus over gesproken. En die moorman, die mocht dat toepassende werk van de Heilige Geest ondervinden, dat gezegende onderwijs van Jesaja mocht hij leren kennen. Gemeente, zo is Christus uitgestald in alles wat hij gedaan had en nog doet. En wat heeft die moorman geluisterd? En Filippus was het middel, waardoor de ogen van de moorman open gingen voor die lijdende knecht, maar ook voor de heerlijkheid van Christus. Ja, Filippus deed zijn mond open en beginnende van die schrift verkondigde hem Jezus. Ja, deze volkomen zaligmaker die dus voor zondaren waarde gaat krijgen. Ja, voor een volkomen zondaar. Want die twee die horen bij elkaar. Een volkomen zaligmaker en een volkomen zondaar. En daarom zien ze in die voortgaande koets niemand meer dan Jezus alleen. Zo was het ook met de discipelen op de berg der verheerlijkingen. Dat de Heere zijn hand op hen gelegd had. En ze keken omhoog en ze zagen niemand dan Jezus alleen. Dat is een onvergetelijke uren geweest op die afgaande weg naar Gaza. Ja, daar hebben ze de gemeenschap in hem mogen ervaren die trouwen houdt en die niet laat varen de werken zijner handen. Dus hier gaat de woestijn bloeien als een roos. Voor wie? Voor een uinig, voor een gesnedene, voor een heiden die niks meer kon, die het niet meer wist en die alles tegen had. Maar Christus die vond hem op die woeste afgaande weg naar Gaza. En zou er zo een nog in ons midden zijn? Of die vanavond meeluistert? He, dat kan toch? Want dat blijkt wel dat het nog kan. Wat een gezegende weg is dat geweest. Maar wat een gezegend werk mocht ook Filippus doen. Het grote goed dat die kamerling mocht ontvangen. Dat Christus aan zijn ziel geopenbaard werd en toegepast door Gods geest. Want Filippus verkondigde Jezus. En in het hart van die moorman was plaats gemaakt voor die gezegende borg. En gemeente, dan is het een zondaar die dat werk, dat ontledigende, ontgrondende werk van de geest moet ervaren. Maar dan komt er ook ruimte en plaats voor de vervullende en voor de vertroostende geest. Het gaat enerzijds tegen vlees en bloed in. Maar die stervende weg, dat is ook een profijtelijke weg. Omdat er ruimte komt voor hem. De Heere gaat met die kamerling doortrekken. Ik kom bij de derde gedachte. We zingen eerst van Psalm 119, 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis. Dat heb ik lief. Ook doe ik uw bevelen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Gij weet mijn weg en hoe mijn wandel is. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen. 84 van Psalm 119. Ten derde nog iets over de blijdschap die hem vervulde. Er staat in 36, en alzo zij overweg reisden, kwamen zij aan een zeker water, en de kameling zeide, zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? Ja, je zou kunnen zeggen, dat is een beetje een rechthebbende vraag. Maar dit was toch echt geen rechthebbende vraag. Alles verhinderde hem om gedoopt te worden. Hij was een heiden, hij was een gesnedene, een moorman en stond er buiten. En al wies hij zich met salpeter en waste hij zich met zeep, maar hij bleef een moorman. Nou ja, dat alles verhinderde dus de heilige doop. En toch, wat verhindert mij gedoopt te worden? Ik heb geen rechten. Geen rechten. Maar het was de begeerte van zijn hart. Gemeente, waar komt die begeerte vandaan? Zijn hart is voor Christus gewonnen door het werk, het inwinnende werk van de Heilige Geest. En ook natuurlijk door die prediking van Filippus, middelijkerwijs. En die Filippus, die behandelde hem eerlijk. De praktijk had Filippus geleerd om een beetje voorzichtig te zijn, niet gelijk maar toegeven of handel opleggen. Hij stelt eerst een vraag, kort en bondig, maar steekt ook gelijk af naar de diepte in 37. Indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. Ja, en wat is dan het antwoord? Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon Gods is. Ja, dus wat gelooft die moorman eigenlijk? Dat hij bekeerd is? Ja, dat staat er niet. Dat hij gerechtvaardigd is? Staat er ook niet. Nee, ik geloof, zegt hij, dat Jezus Christus de Zoon van God is. En dat was doorleefd. Gemeente, hij schaamt zich het evangelie van Jesaja 53 niet. Want daarin staat centraal de Zoon van God. Hij mocht het geloven. En zo wordt de eerste heiden gedoopt. De eerste Afrikaan, tenminste voor zover wij weten. Nog eerder dan de eerste Europeaan. Wij mensen, we zeggen het natuurlijk niet, maar we voelen ons toch wel een beetje verheven boven die Afrikaners. Maar niet de eerste Europeaan, maar de eerste Afrikaan, eerder dan de eerste Europeaan, want de eerste Europeaan, voor zover wij weten, is de Romein Cornelius. Weet u wel, Handelingen 10. Dit is Handelingen 8. En dat was ook later, die werd later door Petrus gedoopt. Ja, maar die moorman, hoe is het verder met die moorman gegaan? Ja, ik denk dat hij het goed gehad heeft bij met dat dopen, hoe dat precies gegaan is, het was natuurlijk geen doopvond, maar hij zou bij, zeg maar, dat doopvond wel willen blijven. En bij Filippus, in de buurt van zijn uitlegger. Maar ja, het gaat weer verder, hè? De mens die moet weer voort. En na zondag wordt het weer maandag, nou ja. En als je in Elim geweest bent, en je hebt het daar goed gehad, met de palmbomen en de waterfonteinen en in de gemeenschap met hem door het geloof. Maar ze moeten toch weer door de woestijn heen, want ze zijn nog niet in Kanaan. Dus daar kun je niet blijven zitten. En dat goddelijk beroep, dat moet ook weer opgepakt worden. Wat deed die moorman ook alweer? Nou ja, die penningen beheren daar in Moorenland. En Filippus moet ook weer verder het land door om de vrije genade te verkondigen in Christus. Dus, en de Heer heeft geen luie christenen in zijn dienst. Dus het gaat weer door. Ja. Misschien dat die kamerling gedacht, wij zouden zeggen, een beetje pastorale nazorg. Maar de geest des Heeren had Filippus weggenomen. Dus je kon het van Filippus, kon je het niet verwachten. We horen eigenlijk helemaal niks meer van die Filippus. Pas in Handelingen 21 kom je die Filippus weer tegen, eventjes. Maar die kamerling die gaat alleen verder. En wat moeten we daar ook weer van leren, dat een mens van alles moet afzien, niet steunen op vlees en bloed, niet verwachten van een ambtsdrager of zo, maar van de Heere alleen. Want Filippus die kan wel de weg wijzen naar het vaderhuis, maar hij kan die moorman niet brengen in het vaderhuis. Dan is er wat anders voor nodig. Dus die koets die gaat weer verder. Voortgaande weg. De pelgrim reist zijn weg met blijdschap. Ja. Als je goed leest, de kamerling zag hem niet meer, want hij reisde zijn weg met blijdschap. Dus hij was zo vervuld met datgene wat er gebeurd was. Zo blijde. Hij zag Filippus, die was wel weg, maar die zag hij ook niet meer. Dat leefde op dat moment niet. Die koets gaat verder. Hij reist zijn weg met blijdschap. En de ware blijdschap, gemeente, dat is een vrucht van de Heilige Geest. Hij heeft God in Christus leren kennen. En dat geeft ware blijdschap en ware dankbaarheid. De dankbaarheid wordt daar gevonden waar een mens de schuld heeft geëigend. Dan wordt hij met ootmoed bekleed en dan zal de ware dankbaarheid jegens hem niet uitblijven. Dus zijn hart vervuld met heilbespiegelingen. Hij is Filippus als de uitlegger kwijt. Maar de uitlegger, één uit duizend, die is gebleven. Nou, zo'n blijdschap wordt niet gemaakt. Die kun je niet maken, maar die wordt geboren. En dat is het laatste wat we dus horen. Hij reisde zijn weg met blijdschap. Laatste woord, blijdschap. In Filippenzen staat, verblijd u in de Heere alle tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Ja. Dus hij reisde zijn weg met blijdschap. Gods genade is hem genoeg. Hij is zwart, doch liefelijk. Gemeente, mag u in de weg van die kamerling iets van uw weg herkennen. Afkomstig uit het moorenland der wereld. De zonde. Zwart en misvormd door de ongerechtigheden. Vol van stinkende etterbuilen. Ver van Jeruzalem verwijderd. Ver van God en ver van Christus verwijderd. Een vreemdeling van God. Vreemdelingen van de belofte en van de burgerschap Israëls. Hebt u die kloof ook al leren kennen? Al uw doen en laten in het godsdienstige Jeruzalem heeft niks opgeleverd. U kon daardoor die kloof niet overbruggen. Alleen door die bloedbrug. Jezus Christus is het te overbruggen. Die gelegd is op het kruishout van Golgotha. Dus zalig worden alleen in en door hem. Dus het ging langs een onbegrepen woeste weg. Van Jeruzalem naar Gaza. En die moorman die had Jeruzalem verlaten. Op die eenzame weg. En als je dan geen borg hebt voor de schuld en geen God voor het hart, dan wordt het benauwd, dan is er ook droefheid. Benauwenis en droefenis. Maar, dan is het toch niet vreemd, gemeente, volk des Heren. Als je toch zegt, en dat woord heb ik toch lief. En dat woord dat druk ik aan mijn hart. Heren, wilt u dan de oplossing geven? Vraag of de Heren door zijn geest wil inleiden in de verborgenheden des Heren van zijn woord, dat je dat geslachte lam mag leren kennen en vervolgen te kennen, en dan uit te roepen met de bruid. Hij is blank en hij is rood en hij draagt de banier boven 10.000, want hij is blank vanwege die goddelijke heiligheid. en rood vanwege dat gestorte bloed en die aangebrachte gerechtigheid. Hij is profeet, hij is priester, maar ook de koning van de kerk, want hij draagt de banier boven 10.000. Amen. We eindigen met gebed. Heere, u gaf het een ogenblik stil te staan bij de reis van de Moorman. Vanuit het Moorenland naar Jeruzalem, maar ook van Jeruzalem naar Gaza. Het leek op niets uit te lopen. Maar daar waar het nou vastloopt voor de mens, waar het een afgesneden weg wordt, daar gaat u werken, daar geeft u opening, daar geeft u ruimte in hem die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Gedenkt u de gemeente, de Broeders Kerkenraad, wil ons alle voor uw rekening onder uw hoede nemen, ook in de week die we zijn ingegaan. Geeft u kracht en wijsheid voor de arbeid, voor de kinderen op school en thuis. Gedenk ons tezamen en wil verzoening doen over al het zondige, om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte 87, het derde vers. 87 vers 3. De Filistijn, de Tyriër, de Moren zijn binnen u, o Godstad, voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslacht haast zeggen, deze en die is daar geboren. 87 vers 3. Gaat dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.